Hoofdstuk 73. Uw hart worden niet ontroerd. Terwijl hij met zijn goddelijke liefde en met het tedere medegevoel naar zijn discipelen keek, zei Christus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Johannes 13, vers 31. Judas had de opperzaal verlaten en Christus was alleen met de 11 discipelen. Hij stond op het punt te gaan spreken over zijn naderende afscheid van hen. Maar voordat hij dit deed, wees hij op het grote doel van zijn zending. Dit hield hij voortdurend voor ogen. Het was zijn vreugde dat al zijn vernedering en lijden de naam des Heren zou verheerlijken. Hierop richt hij allereerst de gedachten van de discipelen. Dan spreekt hij hen aan met de tedere bewoording. Kindekens, zei hij, nog een korte tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken, en gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen, zo spreek ik thans ook tot u. Johannes 13, vers 33. De discipelen konden zich niet verblijden toen ze dit hoorden. Vrees beving hen. Ze drongen dichter om de heiland heen. Hun meester en heren, hun geliefde leraar en vriend, was hun dierbaarder dan het leven. Naar hem hadden zij omgezien om hulp in hun moeilijkheden en om troost voor hun smarten en teleurstellingen. Nu zou hij hen, een eenzaam, afhankelijk groepje, verlaten. Sombere voorgevoelens vervulden hun harten. Maar de woorden die de heiland tot hen sprak, waren voor hoop. Hij wist dat zij door de vijand zouden worden aangevallen en dat Satans sluwheid het meeste succes heeft bij hen die door moeilijkheden worden terneergedrukt. Daarom deed hij hen de blik afwenden van het zichtbare naar het onzichtbare. 2 Korinthe 4, vers 18. Hij wendde hun gedachten af van het aardse ballingschap op het hemelste huis. Uw hart wordt niet ontroerd, zei hij. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijn vaders zijn vele woningen, anders zou ik het u niet gezegd hebben. Want ik ga heen om u een plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en u een plaats bereid heb, kom ik weder en zal ik u tot mij nemen, opdat gij ook mocht zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Johannes 14, vers 1 tot en met 4. Om uwentwil ben ik in de wereld gekomen. Ik werk voor uw zaak. Wanneer ik wegga, zal ik nog ijverig voor u werken. Ik ben in de wereld gekomen om mijzelf aan u te openbaren, opdat gij zoudt geloven. Ik ga naar de Vader, om in uw belang met hem samen te werken. Het doel van het weggaan van Christus was het tegengestelde van wat de discipelen vreesden. Het betekende geen definitieve scheiding. Hij ging ervoor om een plaats te bereiden, opdat hij zou kunnen wederkomen en hen tot zich zou kunnen nemen. Terwijl hij woningen voor hen bouwde, moesten zij karakters opbouwen naar de gelijkenis Gods. Nog waren de discipelen verbijsterd. Thomas, die altijd met twijfel te kampen had, zei: Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? Jezus zei tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij mij kent, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij hem en hebt gij hem gezien. Johannes 14, vers 5 tot en met 7. Er zijn niet vele wegen die naar de hemel leiden. Iedereen mag niet zijn eigen weg kiezen. Christus zegt: Ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. Sinds het evangelie voor de eerste maal werd gepredikt, toen in Ede werd verklaard dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorselen, volgens Genesis 3, vers 15, was Christus verhoogd als de weg, de waarheid en het leven. Hij was de weg toen Adam leefde, toen Abel het bloed van het geslachte lam, waardoor het bloed van de verlosser werd voorgesteld, voor Gods aangezicht werd gebracht. Christus was de weg waardoor de patriarchen en profeten werden gered. Hij is de enige weg die ons de toegang tot God biedt. Indien gij mij kent, zei hij, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij hem, Johannes 14, vers 7. Maar nog begrepen de discipelen het niet. Heere, toon ons de Vader, riep Filippus uit, en het is ons genoeg. Johannes 14, vers 8. Verwonderd over zijn traagheid van begrip, vroeg Christus met smartelijke verbazing: Ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? Is het mogelijk dat gij de Vader niet ziet in de werken die hij door mij doet? Gelooft gij niet dat ik ben gekomen om van de Vader te getuigen? Hoe zegt gij dan, toon ons de Vader? Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Johannes 14, vers 9. Christus had niet opgehouden God te zijn toen hij mens werd. Hoewel hij zich had vernederd en de menselijke natuur had aangenomen, bezat hij nog steeds de Godheid. Christus alleen kon de Vader aan de mensen tonen, en de discipelen hadden meer dan 3 jaar lang het voorrecht gehad deze vertegenwoordiging waar te nemen. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, of anders gelooft om de werken zelf. Johannes 14, vers 11. Hun geloof kon veilig steunen op het getuigenis gegeven uit de werken van Christus, werken die geen mens uit zichzelf ooit had gedaan of ooit zou kunnen doen. Het werk van Christus had getuigd van zijn goddelijkheid. Door hem was de Vader geopenbaard. Indien de discipelen geloofden in deze levende verbinding tussen de Vader en de Zoon, zou hun geloof hen niet hebben verlaten wanneer ze het lijden en het sterven van Christus zagen om een verloren gaande wereld te redden. Christus trachtte hun af te brengen van hun klein geloof tot een ervaring die zij zouden kunnen ontvangen wanneer zij waarlijk beseften wie hij was, God in het menselijk vlees. Hij verlangde dat zij zouden inzien dat hun geloof tot God moest leiden en daar verankerd moest zijn. Hoe ernstig en volhardend trachtte onze barmhartige heiland zijn discipelen voor te bereiden op de storm van verleiding die spoedig over hen zou losbarsten. Hij wilde dat ze met hem in God geborgen waren. Terwijl Christus deze woorden uitsprak, straalde de heerlijkheid Gods van zijn gelaat en alle aanwezigen voelden een heilig ontzag, terwijl ze met gespannen aandacht naar zijn woorden luisterden. Hun harten werden met meer beslistheid op hem gericht, en terwijl ze in een grote liefde tot Christus werden getrokken, werden ze ook tot elkaar gebracht. Zij voelden dat de hemel zeer nabij was, en dat de woorden waarnaar zij luisterden, voor hen een boodschap waren van hun hemelse Vader. Voorwaar, ik zeg u, vervolgde Christus, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Johannes 14, vers 12. De heiland verlangde zeer dat zijn discipelen zouden begrijpen met welk doel zijn goddelijkheid verenigd was met zijn menselijke natuur. Hij kwam naar de aarde om de heerlijkheid Gods te openbaren, opdat de mens door de vernieuwende kracht daarvan zou worden verheven. God werd in hem geopenbaard, opdat hij in hen geopenbaard zou worden. Jezus openbaarde geen eigenschappen en gebruikte geen krachten die de mensen door geloof in hem niet kunnen bezitten. Zijn volmaakte menselijke natuur kunnen al zijn volgelingen bezitten indien zij zich aan God willen onderwerpen zoals hij dat deed. En grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader. Johannes 14, vers 12. Hiermee bedoelde Christus niet dat de werken van de discipelen van een meer verheven aard zouden zijn dan de zijne, maar dat de omvang daarvan groter zou zijn. Hij sprak niet alleen over het doen van wonderen, maar over alles wat daar zou plaatsvinden onder de invloed van de Heilige Geest. Na de hemelvaart van de Here beseften de discipelen de vervulling van zijn belofte. De tonelen van kruisiging, opstanding en hemelvaart van Christus waren levende werkelijkheid voor hen. Zij zagen dat de profetieën letterlijk werden vervuld. Zij onderzochten de geschriften en namen datgene wat daarin werd geleerd aan met een geloof en een zekerheid die tevoren niet waren gekend. Zij wisten dat de goddelijke leraar alles was waarop hij aanspraak had gemaakt. Wanneer zij spraken over hun ervaring en de liefde van God prezen, werden de harten van de mensen verzacht en onderworpen. Een grote schare geloofde in Jezus. De belofte die de heiland aan zijn discipelen gaf, is ook een belofte aan zijn gemeente in de laatste tijd. Het is niet Gods bedoeling dat zijn heerlijk plan om de mensen te verlossen slechts geringe gevolgen zou hebben. Allen die aan het werk gaan en niet vertrouwen in wat zij zelf kunnen doen, maar in wat God voor en door hen kan doen, zullen voorzeker de vervulling van zijn belofte zien. Groter nog dan deze, verklaarde hij, want ik ga tot de Vader. Johannes 14, vers 12. Nog steeds waren de discipelen niet op de hoogte van de onbegrensde hulpmiddelen en de macht van de heiland. Hij zei tot hen, tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam. Johannes 16, vers 24. Hij verklaarde dat het geheim van hun succes zou zijn het vragen in zijn naam om kracht en genade. Hij zou voor de Vader staan om voorbeden voor hen te doen. Het gebed van de nederige smeekeling brengt hij, ter wille van de ziel, naar voren als zijn eigen verlangen. Ieder oprecht gebed wordt in de hemel gehoord. Het wordt wellicht niet op een vloeiende wijze onder woorden gebracht, Maar indien het uit het hart komt, zal het opstijgen naar het heiligdom waar Jezus dienst doet. En hij zal het voor de Vader brengen, zonder een onbeholpen, gekozen, stamelend woord, schoon en welriekend door de wierook van zijn eigen volmaaktheid. Het pad van oprechtheid en reinheid is geen pad zonder hindernissen. Maar in iedere moeilijkheid moeten wij een oproep tot gebed zien. Geen levend wezen heeft enige kracht die hij niet van God heeft ontvangen. En de bron waar deze kracht vandaan komt, staat open voor het zwakst menselijke wezen. Wat gij ook vraagt in mijn naam, zei Jezus, ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, zal ik het doen. Johannes 14, vers 13 en 14. Christus gebood zijn discipelen te bidden in mijn naam. In de naam van Christus moeten zijn volgelingen voor God komen. Door de waarde van het offer dat voor hen werd gebracht, hebben zij waarde in de ogen des Heren. Om de toegekende rechtvaardigheid van Christus worden zij kostbaar geacht. Om Christus wil vergeeft God diegenen die hem vrezen. Hij ziet in hen niet de verdorvenheid van de zondaar. Hij herkent in hen het beeld van zijn Zoon in wie zij geloven. De Heren is teleurgesteld wanneer zijn kinderen een geringe dunk van zichzelf hebben. Hij verlangt dat zijn uitverkorene erfdeel zichzelf schat naar de schat die hij voor hen heeft betaald. God wilde hen hebben, anders zou hij zijn Zoon niet hebben gezonden om hen tegen zulk een hoge prijs te verlossen. Hij wil hen gebruiken en het behaagt hem wanneer zij de hoogste dingen vragen, opdat zij daardoor zijn naam mogen verheerlijken. Zij kunnen grote dingen verwachten indien zij in zijn belofte geloof hebben. Maar bidden in de naam van Christus betekent veel. Het betekent dat wij zijn karakter moeten aannemen, zijn geest moeten openbaren en zijn werken moeten werken. De belofte van de Heiland wordt ons gegeven op één voorwaarde. Wanneer gij mij lief hebt, zegt hij, zult gij mijn geboden bewaren. Johannes 14, vers 15. Hij redt de mens niet in zijn zonde, maar van zijn zonden. En zij die hem liefhebben, zullen hun liefde tonen door gehoorzaamheid. Alle ware gehoorzaamheid komt voort uit het hart. Christus werkte met zijn hart. En indien wij daarin toestemmen, zal hij zich zo vereenzelvigen met onze gedachten en bedoelens, zo onze harten en gedachten vormen overeenkomstig zijn wil, dat wij, wanneer wij hem gehoorzamen, slechts datgene zullen doen waartoe wij worden gedrongen. De gezuiverde en geheiligde wil zal zijn hoogste vreugde vinden in het dienen van God. Wanneer we God kennen zoals we het voorrecht hebben hem te kennen, zal ons leven een leven van voortdurende gehoorzaamheid zijn. Door het naar waarde schatten van het karakter van Christus, door gemeenschap met God, zal de zonde door ons worden gehaat. Zoals Christus als mens de wet naleefde, zo kunnen ook wij dat doen, wanneer wij de sterke aangrijpen om kracht te ontvangen. Maar wij mogen de verantwoordelijkheid van onze plicht niet op de schouders van anderen leggen en afwachten tot zij ons vertellen wat wij moeten doen. Wij kunnen ons niet om raad afhankelijk stellen van mensen. De Heere wil ons onze plicht even gaarne leren als hij de anderen doet. Even gaarne leren als hij dat anderen doet. Indien wij in geloof tot hem gaan, zal hij zijn geheimenissen aan ons persoonlijk openbaren. Onze harten zullen dikwijls brandend zijn in ons wanneer Jezus tot ons nadert om met ons te spreken, zoals hij dat deed met Henoch. Zij die besluiten om in geen enkel opzicht iets te doen wat God mishaagt, zullen, nadat zij hun zaak aan hem hebben voorgelegd, precies weten welke weg zij moeten volgen. En zij zullen niet alleen wijsheid ontvangen, maar ook kracht. Kracht om te gehoorzamen en te dienen zal hun worden geschonken, zoals Christus dat heeft beloofd. Alles wat Christus heeft gegeven, alle dingen, Matteüs 11, vers 27, om in de nood van de gevallen mensen te voorzien, werd aan hem gegeven als het hoofd en de vertegenwoordiger van de mensheid. En wij ontvangen van hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. 1 Johannes 3, vers 22. Alvorens hij zichzelf als slachtoffer offerde, zocht Christus naar zijn meest belangrijke en volkomen gift om aan zijn volgelingen te schenken, een gift die de onuitputtelijke bronnen van genade binnen hun bereik zou brengen. Ik zal de Vader bidden, zei hij, en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft in u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. Johannes 14, vers 16 tot en met 18. Tevoren was deze geest reeds in de wereld. Vanaf het begin van het verlossingswerk had hij aan de harten van de mensen gewerkt. Maar terwijl Christus op aarde was, hadden de discipelen geen andere hulp begeerd. Niet voordat zij beroofd waren van zijn tegenwoordigheid, zouden zij hun behoeften aan de geest voelen, en dan zou hij komen. De Heilige Geest is de vertegenwoordiger van Christus, maar ontdaan van de menselijke gestalten en onafhankelijk daarvan. Belemmerd door de menselijke natuur kon Christus niet overal persoonlijk aanwezig zijn. Daarom was het in hun belang dat hij naar de Vader zou gaan en de Geest zou zenden om zijn opvolger op aarde te zijn. Niemand zou dan een voordeel kunnen hebben door de plaats waar hij woonde, of door zijn persoonlijk contact met Christus. Door de Geest zou Christus voor alle bereikbaar zijn. In deze zin zou hij dichter bij hen zijn dan indien hij niet naar de hemel was opgevaren. Wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader, en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Johannes 14, vers 21. Jezus las de toekomst van zijn discipelen. Hij zag hoe een van hen naar de schavot werd geleid, en een ander naar het kruis, en een ander in ballingschap te midden van de eenzame rotsen der zee. Hoe anderen werden vervolgd en gedood. Hij bemoedigde hen met de beloften dat hij in iedere beproeving met hen zou zijn. Diezelfde beloften heeft niets van zijn kracht verloren. De Heere weet alles van zijn getrouwe dienstknechten die om zijn naams wil in gevangenissen zijn of verbannen naar eenzame eilanden. Hij vertroost hen met zijn eigen tegenwoordigheid. Wanneer ter wille van de waarheid de gelovige staat voor de rechtbank van onrechtvaardige rechters, staat Christus aan hun zijde. Alles wat hun wordt verweten geldt Christus. Christus wordt steeds opnieuw veroordeeld in de persoon van zijn discipelen. Wanneer een van hen door gevangenismuren is ingesloten, verblijdt Christus het hart met zijn liefde. Wanneer iemand moet sterven om zijn naam, zegt Christus, ik ben de levende en ik ben dood geweest en zie, ik ben leven tot in alle eeuwigheid en ik heb de sleutel van de dood en het dodenrijk. Openbaring 1 vers 18. Het leven dat voor mij wordt geofferd, wordt behouden voor de eeuwige heerlijkheid. Op alle tijden en in alle plaatsen, in alle smarten en beproevingen, wanneer het vooruitzicht duister schijnt en de toekomst verward, en we ons hulpeloos en alleen voelen, zal de trooster worden gezonden als antwoord op het gelovige gebed. Omstandigheden kunnen ons scheiden van iedere aardse vriend, maar geen omstandigheid, geen afstand kan ons scheiden van de hemelse trooster. Waar we ook zijn, waar we ook mogen heen gaan, hij is altijd aan onze rechterhand om te steunen, kracht te geven, te schragen en te bemoedigen. De discipelen verstonden nog niet de woorden van Christus in hun geestelijke betekenis, en hij verklaarde wederom wat hij bedoelde. Door de Geest, zei hij, zou hij zichzelf aan hen openbaren. De trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren. Johannes 14, vers 26. Dan zult u niet meer zeggen dat u het niet begrijpt. Niet langer zult gij zien in een spiegel, in raadselen. Gij zult, samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en de lengte en de hoogte en de diepte is, en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Efeze 3, vers 18 en 19. De discipelen zouden moeten getuigen van het leven en het werken van Christus. Door hun woorden zou hij spreken tot alle mensen op de aardbodem. Maar door de vernedering en de dood van Christus zouden zij een grote beproeving en teleurstelling moeten doormaken. Opdat na deze ervaring hun woorden juist zouden zijn, beloofde Jezus dat de trooster hun zou te binnen brengen al wat u gezegd hebt. Johannes 14, vers 26. Nog veel heb ik u te zeggen, vervolgde hij, maar gij kunt het thans niet verdragen. Doch wanneer hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Johannes 16, vers 12 en 13. Jezus had een groot terrein van waarheid voor zijn discipelen geopend. Maar het was bijzonder moeilijk voor hen om zijn lessen gescheiden te houden van de overlevering en inzettingen van de schriftgeleerden en fariseeën. Zij waren opgevoed dat zij de leer van de rabbies moesten aannemen als de stem van God. En dit had nog steeds macht over hun geest en beïnvloedde hun gevoelens. Aardse gedachten, tijdelijke dingen, namen steeds in hun denken een grote plaats in. Zij begrepen het geestelijke karakter van het koninkrijk van Christus niet, hoewel hij dit zo dikwijls aan hen had uitgelegd. Hun gedachten waren verward. Zij begrepen niet de waarde van de schriften die Christus naar voren bracht. Vele van zijn lessen schenen aan hen verspild te zijn. Jezus zag dat zij de ware betekenis van zijn woorden niet vatten. Vol ontferming beloofde hij dat de Heilige Geest hun deze woorden opnieuw zou binnenbrengen. En vele dingen die niet begrepen zouden worden door de discipelen, zei hij niet. Deze zouden hun ook door de Geest worden geopenbaard. De Geest zou hun verstand verlichten, zodat zij de hemelse dingen zouden leren verstaan. Wanneer hij komt, de Geest der waarheid, zei Jezus, zou hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Johannes 16, vers 13. De trooster wordt genoemd de Geest der waarheid. Johannes 14, vers 17. Zijn werk is het de waarheid te omschrijven en te verdedigen. Eerst woont hij in het hart als de Geest der waarheid, en op deze wijze wordt hij de trooster. Er is vertroosting en vrede in de waarheid, maar in onwaarheid kan geen ware vrede en vertroosting worden gevonden. Door onjuiste theorieën en overleveringen krijgt Satan macht over de geest. Door de mens tot valse maatstaven te leiden, misvormt hij het karakter. Door de schriften spreekt de Heilige Geest tot het verstand en drukt de waarheid in het hart. Op deze wijze brengt hij dwaling aan het licht en verbant ze uit de ziel. Door de Geest der waarheid, die werkt door het woord van God, onderwerpt Christus zijn uitverkoren volk aan zichzelf. Door aan zijn discipelen het dienstwerk van de Heilige Geest te beschrijven, trachtte Jezus hen te bezielen met de vreugde en hoop die zijn eigen hart vervulden. Hij verheugde zich over de overvloedige hulp waarin hij voor zijn gemeente had voorzien. De Heilige Geest was de hoogste van alle gaven die hij voor de verheffing van zijn volk aan zijn Vader kon vragen. De Geest zou als een wederbarende macht worden gegeven en zonder deze zou het offer van Christus geen waarde hebben gehad. De macht van de bozen was door de eeuwen heen sterker geworden en het was verbazingwekkend hoe de mens zich aan deze gevangenschap had onderworpen. De zonde kon alleen weerstaan en overwonnen worden door de machtige werking van de derde persoon van de Godheid die zou komen, niet met beperkte macht, maar in de volheid van de kracht Gods. De Geest bekrachtigt datgene wat gewrocht is door de Verlosser der wereld. Door de Geest wordt het hart rein gemaakt. Door de Geest krijgt de gelovige deel aan de goddelijke natuur. Christus heeft zijn geest gegeven als een goddelijke kracht om alle geërfde en aangekweekte neigingen tot het kwade te overwinnen en om zijn eigen karakter op de gemeente te drukken. Van de Geest zei Jezus, hij zal mij verheerlijken. Johannes 16, vers 13. De Heiland kwam om de Vader te verheerlijken door het openbaren van zijn liefde. Zo zou de Geest Christus verheerlijken door zijn genade aan de wereld te openbaren. Het beeld van God moet in de mens opnieuw weerkaatst worden. De eer van God, de eer van Christus, zijn betrokken in de volmaaktheid van het karakter van zijn volk. Als Hij, de Geest van de waarheid, komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonden en van gerechtigheid en van oordeel. Johannes 16, vers 13. De prediking van het woord zal nutteloos zijn zonder de voortdurende tegenwoordigheid van de hulp van de Heilige Geest. Dit is de enige succesvolle leraar van de goddelijke waarheid. Slechts wanneer de waarheid tot het hart door de Geest wordt vergezeld, zal het geweten worden gewekt en het leven veranderen. Iemand kan in staat zijn het woord Gods naar voren te brengen. Hij kan op de hoogte zijn van alle geboden en beloften daarvan. Maar tenzij de Heilige Geest de waarheid tot het hart doet doordringen, zullen geen zielen op de rots vallen en gebroken worden. Geen goede opleiding, geen voordelen, hoe groot ook, kunnen zonder de medewerking van de Geest van God iemand maken tot een kanaal van licht. Het zaaien van het zaad des evangelies zal geen succes hebben indien het zaad niet door het dauw des hemels tot leven wordt gewekt. Voordat één boek van het Nieuwe Testament werd geschreven, voordat na de hemelvaart van Christus één evangelieprediking was gehouden, kwam de Heilige Geest over de biddende apostelen. Toen getuigden hun vijanden van hen: Gij hebt Jeruzalem vervuld met uw leer. Johannes 16, vers 8. Christus heeft aan zijn gemeente de gave van de Heilige Geest beloofd. En die belofte komt ons evenzeer toe als de eerste discipelen. Maar evenals aan iedere belofte is hieraan een voorwaarde verbonden. Er zijn vele mensen die geloven en belijden dat zij op de belofte van de Heere aanspraak maken. Zij spreken over Christus en over de Heilige Geest, doch ontvangen daarvan geen zegen. Zij geven hun ziel niet over om door de hemelse machten te worden geleid en bestuurd. Wij kunnen de Heilige Geest niet gebruiken. De Geest moet ons gebruiken. Door de Geest werkt God in zijn kinderen om zijn welbehagen, zowel het willen als het werken. Handelingen 5, vers 28. Maar velen willen zich hieraan niet onderwerpen. Zij willen het zelf klaarspelen. Daarom ontvangen zij de hemelse gift niet. Alleen aan hen die nederig op God wachten, die uitzien naar zijn leiding en genaden, wordt de Geest gegeven. De kracht van God wacht erop dat zij daarom vragen en die aanvaarden. Deze beloofde zegen brengt, indien wij daarop in geloof aanspraak maken, alle andere zegeningen met zich mee. Ze worden gegeven naar de rijkdom van de genade van Christus. En Hij is bereid die te schenken aan iedere ziel naar de mate dat zij dat kunnen ontvangen. In zijn toespraak tot de discipelen maakte Jezus geen droevige toespelingen over zijn lijden en dood. Het laatste dat Hij hun schonk was vrede. Hij zei: Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd of verzaagd. Filippenzen 2, vers 13. Voordat zij de opperzaal verlieten, ging de heiland zijn discipelen voor in een loflied. Zijn stem werd gehoord, niet in de tonen van een droevige klaagzang, maar in de vreugdevolle tonen van het pasje Halleluja. Loof de Heeren, alle gij volken, prijst hem, alle gij natiën, want zijn goede tierenheid is machtig over ons, en des Heeren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja! Johannes 14, vers 27. Na de lofzang vertrokken zij. Door de drukke straten zochten zij een weg, de stadspoort uit, naar de Olijfberg. Langzaam gingen zij voort, een ieder bezig met zijn eigen gedachten. Toen ze begonnen af te dalen in de richting van de berg, zei Jezus op een diep bedroefde toon: Gij zult allen aan mij aanstoot nemen in deze nacht. Want er staat geschreven: Ik zal de herders slaan en de schapen der kudden zullen verstrooid worden. Psalm 117. De discipelen luisterden met smart en verwondering. Zij herinnerden zich hoe in de synagoge te Capernaum, toen Jezus over zichzelf had gesproken als het brood des levens, vele aanstoot daaraan hadden genomen en zich van hem hadden afgewend. Maar de twaalfen hadden getoond dat zij niet ontrouw waren. Petrus, sprekend uit de naam van zijn broeders, had toen zijn trouw aan Christus verklaard. Toen had de heiland gezegd: Heb ik niet u twaalfen uitgekozen, en één van u is een duivel. Matteüs 26, vers 31. In de opperzaal had Jezus gezegd dat één van de twaalfen hem zou verraden, en dat Petrus hem zou verloochenen. Maar nu omsloten zijn woorden hen allen. Nu wordt de stem van Petrus gehoord, die heftig protesteert: Al zouden alle aanstoot aan u nemen, ik zeker niet. Johannes 6, vers 70. In de opperzaal had hij verklaard: Ik zal mijn leven voor u inzetten. Marcus 14, vers 29. Jezus had hem gewaarschuwd dat hij diezelfde nacht zijn heiland zou verloochenen. Nu herhaalt Christus de waarschuwing: Voorwaar, ik zeg u, heden in deze nacht, voordat de haan tweemaal kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. Maar Petrus zeide steeds heftiger: Al moet ik met u sterven, ik zal u verzeker niet verloochenen. En evenzo spraken ook de anderen. Johannes 13, vers 37. In hun zelfvertrouwen ontkenden zij de herhaaldelijke verklaring van hem die het wist. Zij waren niet voorbereid op de beproeving. Wanneer de verleiding tot hen zou komen, zouden zij hun eigen zwakheid begrijpen. Toen Petrus zei dat hij zijn Heere zou volgen in de gevangenis en in de dood, meende hij daarvan ieder woord, maar hij kende zichzelf niet. In zijn hart waren kwade elementen verborgen, waaraan door de omstandigheden leven zou worden ingeblazen. Indien hij niet opmerkzaam werd gemaakt op dit gevaar, zou dit zijn eeuwige ondergang blijken te zijn. De heiland gaf eigenliefde en zelfverzekerdheid in hem, waardoor zelfs zijn liefde voor Christus zou worden overtroffen. Veel zwakheid, niet uitgeroeide zonde, zorgeloosheid van geest, opvliegerigheid en roekeloosheid bij het zich begeven in de verzoeking, hadden zich in zijn leven geopenbaard. De ernstige waarschuwing van Christus was een oproep om zijn hart te doorzoeken. Petrus moest zichzelf wantrouwen en een dieper geloof hebben in Christus. Indien hij de waarschuwing nederig had aanvaard, dan zou hij een beroep hebben gedaan op de herder der kudden om zijn schapen te bewaren. Toen hij op het meer van Galilea bijna zonk, riep hij uit, Heere, red mij! Marcus 14, vers 30 en 31. Toen werd de hand van Christus uitgestrekt om zijn hand te grijpen. En indien hij nu tot Christus geroepen zou hebben, red mij van mijzelf, dan zou hij behouden zijn. Maar Petrus voelde dat hij niet werd vertrouwd en hij meende dat dit wreed was. Hij had reeds aanstoot genomen en volhardde nog meer in zijn zelfvertrouwen. Jezus ziet met ontferming op zijn discipelen neer. Hij kan hen voor de beproevingen niet bewaren, maar hij laat hen niet zonder vertroosting achter. Hij verzekert hen dat hij de boeien van het graf zal verbreken en dat zijn liefde voor hen niet zal ophouden. Nadat ik zal zijn opgewekt, zegt hij, zal ik u voorgaan naar Galilea. Matteüs 14, vers 30. Voordat zij hem hebben verloochend, hebben zij reeds zekerheid van zijn vergeving. Na zijn dood en opstanding wisten zij dat hun vergeving was geschonken en dat zij Christus dierbaar waren. Jezus en zijn discipelen waren op weg naar Getsemane, aan de voet van de Olijfberg, een afgelegen plaats die hij dikwijls had bezocht om te mediteren en te bidden. De heiland had zijn discipelen zijn zending aan de wereld verklaard en de geestelijke band met hem die zij zouden moeten onderhouden. Nu geeft hij een illustratie van deze les. De maan schijnt helder en laat hem een rijk bloeiende wijnstok zien. Hij vestigt de aandacht van de discipelen daarop en gebruikt deze wijnstok als een symbool. Ik ben de ware wijnstok, zegt hij. Matteüs 26, vers 32. In plaats van een sierlijke palm te kiezen, een trotse ceder of een sterke eik, neemt Jezus de wijnstok met zijn ranken die zich vastgrijpen als een beeld van hemzelf. De palmboom, de ceder en de eik staan op zichzelf. Zij hebben geen steunpunt nodig, maar de wijnstok slingert zich om een latwerk en klimt zo hemelwaarts. Zo was ook Christus in zijn menselijkheid afhankelijk van de goddelijke kracht. Ik kan van mijzelf niets doen, had hij verklaard. Ik ben de ware wijnstok. Johannes 15, vers 1 en Johannes 5, vers 30. De Joden hadden de wijnstok altijd beschouwd als de edelste plant en een voorbeeld van alles wat krachtig, voortreffelijk en vruchtdragend was. Israël was voorgesteld als de wijnstok die God had geplant in het beloofde land. De Joden baseerden hun hoop op behoud, op het feit van hun verwantschap met Israël. Maar Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Denk niet dat door met Israël te zijn verbonden, gij deel zult krijgen aan het leven Gods en erfgenamen zult zijn van zijn belofte. Alleen door mij kan het geestelijk leven worden ontvangen. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Johannes 15, vers 1. Op de heuvel van Palestina had onze hemelse vader deze goede wijnstok geplant en hij zelf was de landman. Velen werden door de schoonheid van deze wijnstok aangetrokken en verklaarden dat hij van hemelse oorsprong moest zijn. Maar in de ogen van de leiders van Israël was het een takje opgeschoten uit dorre aarde. Zij namen de plant en vernielden ze en vertrapten ze onder hun onheilige voeten. Zij meenden dat zij die vergoed vernietigden. Maar de heilige landman verloor zijn plant geen ogenblik uit het oog. Toen de mensen dachten dat zij hem hadden gedood, nam hij hem op en plantte ze opnieuw, nu aan de andere zijde van de muur. De wijnstok zou niet langer zichtbaar zijn. Hij was verborgen voor de ruwe aanvallen van de mensen. Maar de ranken van de wijnstok hingen over de muur. Zij moesten de wijnstok vertegenwoordigen. Door deze konden de enten nog met de wijnstok verbonden worden. Van de ranken plukte men de vruchten. Er is een oogst geweest die door de voorbijgangers is geplukt. Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken, zei Jezus tot zijn discipelen. Johannes 15, vers 1. Hoewel hij weldra van hen zou worden weggenomen, zou de geestelijke verbinding met hem onveranderlijk blijven. De verbinding van de ranken met de wijnstok, zei hij, stelt de verhouding voor die gij met mij moet hebben. De loot wordt geënt op de levende wijnstok en draad voor draad, ader voor ader vergroeit hij met de wijnstok. Het leven van de wijnstok wordt het leven van de rank. Zo ontvangt de ziel die dood is door overtredingen en zonde, leven door de verbinding met Christus. Door geloof in hem als een persoonlijke verlosser wordt de verbinding tot stand gebracht. De zondaar verbindt zijn zwakheid met de kracht van Christus, zijn leegte met de volheid van Christus, zijn zwakheid met de blijvende macht van Christus. Dan heeft hij het gevoelen van Christus in zich. De menselijke natuur van Christus heeft onze menselijke natuur geraakt. En onze menselijke natuur is in aanraking gekomen met het goddelijke. Op deze wijze krijgt de mens, door de werking van de Heilige Geest, deel aan de goddelijke natuur. Hij wordt aangenomen in de geliefde. Deze verbinding met Christus moet, wanneer ze eenmaal tot stand is gekomen, onderhouden worden. Christus zei, blijft in mij, gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij niet in mij blijft. Johannes 15, vers 5. Dit is geen toevallige aanraking, geen verbinding voor af en toe. De rank wordt een deel van de levende wijnstok. Het meedelen van leven, kracht en vruchtbaarheid van de wortel aan de ranken is onbekommerd en onderbroken. Gescheiden van de wijnstok kan de rank niet leven. Evenmin zei Jezus, kan gij leven zonder mij. Het leven dat gij van mij ontvangen hebt, kan alleen door een voortdurend contact met mij worden behouden. Zonder mij kunt gij geen zonde overwinnen of aan een verleiding weerstand bieden. Blijf in mij, gelijk ik in u. Johannes 15, vers 4. Blijven in Christus betekent een voortdurend ontvangen van zijn geest, een leven van onvoorwaardelijke overgaven aan zijn dienst. Het verbindingskanaal tussen de mens en zijn God moet voortdurend openstaan. Zoals de rank van de wijnstok voortdurend sappen onttrekt aan de levende wijnstok, zo moeten wij ook ons vastklemmen aan Jezus en van hem door geloof de kracht en volmaaktheid van zijn eigen karakter ontvangen. De wortel zendt het voedsel door de rank naar de buitenste twijgjes. Zo deelt Christus de stroom van geestelijke kracht mee aan iedere gelovige. Zolang de ziel met Christus verbonden is, is er geen gevaar dat hij zal verdorren of vergaan. Het leven van de wijnstok zal blijken uit de geurige vrucht aan de takken. Wie in mij blijft, zei Jezus, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Johannes 15, vers 4. Wanneer wij leven door het geloof in de Zoon van God, zullen de vruchten des geestes in ons leven worden gezien en er zal niet één ontbreken. Mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. Johannes 15, vers 5. Terwijl de rank ogenschijnlijk verbonden is met de wijnstok, is het mogelijk dat er geen levengevende band bestaat. Dan zal de rank niet groeien of vrucht dragen. Zo kan er een schijnbare verbondenheid met Christus zijn, zonder dat er een ware verbinding met hem door het geloof is. Het belijden van een godsdienst brengt de mens in de kerk, maar het karakter en het gedrag laten zien of zij in verbinding staan met Christus. Indien zij geen vruchten voortbrengen, zijn het geen ware ranken. Hun gescheiden zijn van Christus brengt een ondergang met zich mee, zo volkomen als voorgesteld door de dode rank. Wie in mij niet blijft, zei Christus, is buitengeworpen als de rank en is verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Johannes 15, vers 2. Elke rank die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat hij meer vruchten dragen. Johannes 15, vers 1 en 2. Van de uitverkorene twaalfen die Jezus waren gevolgd, zou er weldra één als een verdorde rank worden weggenomen. De anderen zouden onder het snoeimes van de bittere beproeving doorgaan. Jezus verklaarde met plechtige tederheid de bedoeling van de landman. Het snoeien zal pijn veroorzaken, maar het is de Vader die de mes hanteert. Zijn hand is niet ruw en zijn hart is niet onverschillig. Er zijn takken die over de grond slepen. Deze moeten worden losgesneden van de aardse steunpunten waaraan hun ranken zich vasthechten. Zij moeten hemelvaarts reiken en hun steun in God vinden. Het overtollige gebladerte, dat de levensstroom aan de vruchten onttrekt, kan worden weggesnoeid. De al te wilderige groei moet worden afgesneden om ruimte te maken voor de genezende stralen van de zon der gerechtigheid. De landman snoeit datgene wat schade zou kunnen doen, opdat de vruchten rijker en overvloediger mogen zijn. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, zei Jezus, dat gij veel vrucht draagt. Johannes 15, vers 6. God verlangt door u de heiligheid, de vrijgevigheid en het erbarmen van zijn karakter te openbaren. Toch gebiedt de Heiland de discipelen niet te werken om vrucht te dragen. Hij zegt hun in hem te blijven. Indien gij in mij blijft, zegt hij, en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden. Johannes 15, vers 2. Door het woord blijft Christus in zijn volgelingen. Dit is dezelfde levengevende verbinding die wordt voorgesteld door het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed. De woorden van Christus zijn geest en leven. Indien gij ze ontvangt, ontvangt gij het leven van de wijnstok. U leeft van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Johannes 15, vers 8. Het leven van Christus in u brengt dezelfde vruchten voort als in hem. Door te leven in Christus, u vast te klemmen aan Christus, ondersteund te worden door Christus, voedsel te ontvangen van Christus, ontvangt u dezelfde vruchten als Christus. In deze laatste bijeenkomst met zijn discipelen was het grote verlangen waaraan Christus uitdrukking gaf dat ze elkander zouden liefhebben, gelijk hij hen had liefgehad. Steeds weer sprak hij hierover. Dit gebied ik u, zei hij steeds weer, dat gij elkander liefhebt. Johannes 15, vers 7. Het eerste dat hij hen op het hart drukte toen hij alleen met hen was in de opperzaal, was: een nieuw verbond geef ik u, dat gij elkander liefhebt, gelijk ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Matthäus 4, vers 4. Voor de discipelen was dit gebod nieuw, want zij hadden elkander niet liefgehad zoals Christus hen had liefgehad. Hij zag dat nieuwe ideeën en gevoelens hen moesten gaan beheersen, dat nieuwe beginselen door hen in praktijk moesten worden gebracht. Door zijn liefde en dood zouden zij een nieuwe opvatting omtrent liefde krijgen. Het gebod elkander lief te hebben had een nieuwe betekenis in het licht van zijn zelfopoffering. Het gehele werk der genade is één voortdurende dienst van liefde en zelfverloochende, zelfopofferende inspanning. Gedurende ieder uur van Christus' verblijf op de aarde stroomde de liefde van God uit hem voort met onweerstaanbare kracht. Allen die met zijn geest zijn aangedaan, zullen lief hebben zoals hij heeft lief gehad. Het beginsel dat Christus bewoog, zal ook hen bewegen bij alles wat zij voor en met elkaar doen. Deze liefde is het bewijs van hun discipelschap. Hieraan zullen alle weten dat gij mijn discipelen zijt, zei Jezus, indien gij liefde hebt onder elkaar. Johannes 15, vers 7. Wanneer mensen met elkaar zijn verbonden, niet door geweld of door eigen belang, maar door liefde, dan tonen zij de uitwerking van een invloed die verheven is boven elke menselijke invloed. Waar deze eenheid bestaat, is het een bewijs dat het beeld Gods wordt hersteld in de mensen, dat een nieuw levensbeginsel is geplant. Het toont aan dat er kracht is in de goddelijke natuur om de bovennatuurlijke machten van het kwaad te weerstaan, en dat de genade van God de zelfzucht, die eigen is aan een natuurlijke hart, beteugelt. Deze liefde zal, indien zij in de gemeente wordt geopenbaard, zeker de toorn van Satan opwekken. Christus stippelde geen gemakkelijke weg voor zijn discipelen uit. Indien de wereld u haat, zei hij, weet dan dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij niet van de wereld zijt, maar ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat de wereld u. Gedenk het woord dat ik tot u gesproken heb. Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zullen zij u ook vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zullen zij ook de uwe bewaren. Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam, want zij kennen hem niet die mij gezonden heeft. Het evangelie moet worden uitgedragen als een aanvallende oorlogsvoering, ter midden van tegenstand, gevaar, verlies en lijden. Maar zij die dit werk doen, volgen slechts de voetsporen van hun meester. Als verlosser der wereld werd Christus voortdurend geplaatst tegenover een schijnbaar falen. Hij, de boodschapper van genade aan deze wereld, scheen slechts weinig te doen van het werk dat hij verlangde te doen door te verheffen en te redden. Satanische invloeden werkten hem voortdurend tegen, maar hij wilde niet ontmoedigd worden. Door de profetie van Jesaja verklaarde hij: tervergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel, mijn recht is bij de Heere, en mijn vergelding is bij mijn God om Israël tot hem vergaderd te doen worden. En ik werd geëerd in de ogen des Heren en mijn God was mijn sterkte. Johannes 13, vers 35. Aan Christus is de belofte gegeven. Zo zegt de Heren, Israëls verlosser, zijn heilige, tot de diep verachte, de bij de volk verafschaduwde. Zo zegt de Heren, ik zal u behoeden en u stellen tot een verbond voor het volk om het land weder te herstellen, om verwoeste eigendommen weer tot een erfdeel te maken, om de gevangenen te zeggen, ga uit, en tot hen die in de duisternis zijn, kom tevoorschijn. Zij zullen hongeren, noch dorsten, woestijngloed, noch zonnesteek zal hen treffen, want hun ontfermer zal hen leiden en hen voeren aan de waterbronnen. Johannes 15, vers 18 tot en met 21. Op dit woord steunde Jezus, en hij gaf Satan geen kans. Toen de laatste stappen van Christus' vernedering zouden worden gedaan, toen de diepste smart over zijn ziel zou komen, zei hij tot zijn discipelen, de overste der wereld komt en heeft aan mij niets. Jesaja 49, vers 4 en 5. De overste deze wereld is veroordeeld, nu zal hij uitgeworpen worden. Jesaja 49, vers 7 tot en met 10 en Johannes 14, vers 30. Met een profetische blik zag Christus de tonelen na, die zouden plaatsvinden in zijn laatste grote strijd. Hij wist dat wanneer hij zou uitroepen, het is volbracht, Johannes 16, vers 11, de gehele hemel zou triomferen. Zijn oor hoorde de verre muziek en de overwinningskreten in de hemelse hoven. Hij wist dat de doodsklok van het rijk van Satan dan zou worden geluid en dat de naam van Christus van wereld tot wereld door het universum zou worden verkondigd. Christus verheugde zich dat hij meer kon doen voor zijn volgelingen dan zij konden vragen of denken. Hij sprak met zekerheid, wetende dat er al voor ons de wereld werd gemaakt, een almachtig bevel was uitgegaan. Hij wist dat de waarheid, gewapend met de almacht van de Heilige Geest, zou overwinnen in de strijd tegen het kwade en dat het met bloedbevlekte banier triomfantelijk zou waaien boven zijn volgelingen. Hij wist dat het leven van zijn vertrouwde discipelen gelijk zou zijn aan de zijne, een reeks van ononderbroken overwinningen, hier niet als zodanig gezien, maar in het grote hiernamaals als zodanig zou worden erkend. Dit heb ik tot u gesproken, zei hij, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Johannes 12, vers 31. Christus faalde niet en werd niet ontmoedigd, en zijn volgelingen moeten een geloof openbaren dat even standvastig is. Ze moeten leven zoals hij heeft geleefd en werken zoals hij heeft gewerkt, omdat ze van hem afhankelijk zijn als de grote meesterwerker. Ze moeten moed, werkkracht en volharding bezitten. Hoewel schijnbare onmogelijkheden hun weg versperren, moeten zij door zijn genade voorwaarts gaan. In plaats van de moeilijkheden te betreuren, wordt er een beroep op hen gedaan om ze te overwinnen. Ze moeten nergens anders aan wanhopen en op alles hopen. Met de gouden keten van zijn onvergetelijke liefde heeft Christus hen verbonden aan de troon van God. Het is zijn bedoeling dat de grootste kracht van het heelal, die uit de bron van alle kracht ontspringt, hen zal toebehoren. Zij zullen kracht hebben om het boze te weerstaan. Kracht die door de aarde, dood noch hel kan worden overwonnen. Kracht die hen in staat zal stellen te overwinnen zoals Christus heeft overwonnen. Het is de bedoeling van Christus dat de orde van de hemel, het regeringsplan van de hemel, de goddelijke harmonie van de hemel aanwezig zullen zijn in zijn gemeente op aarde. Op deze wijze wordt hij in zijn volk verheerlijkt. Door hen zal de zon der gerechtigheid met onverduisterde luister in de wereld schijnen. Christus heeft zijn gemeente overvloedige mogelijkheden geschonken, opdat hij grote heerlijkheid zou ontvangen uit zijn verloste, gekochte bezit. Hij heeft zijn volk bekwaamheden en zegeningen geschonken, opdat zij zijn eigen volmaaktheid zouden kunnen representeren. De gemeente, aangedaan door de gerechtigheid van Christus, is zijn schatkamer waarin de rijkdommen van zijn genade, zijn barmhartigheid en zijn liefde volkomen tot ontplooiing moeten komen. Christus ziet zijn volk in hun reinheid en volmaaktheid als de beloning voor zijn vernedering en tot vermeerdering van zijn heerlijkheid. Christus, het grote middelpunt van wie alle heerlijkheid uitstraalt. Met krachtige, hoopvolle woorden beëindigde de heiland zijn onderricht. Toen stortte hij de last van zijn ziel uit in een gebed voor zijn discipelen. Terwijl hij zijn ogen ophief naar de hemel, zei hij: Vader, de uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijke, gelijk gij hem macht gegeven hebt over al het vlees, om aan al wat gij hem hebt gegeven, eeuwig leven te schenken. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de eeuwige, waarachtige God en Vader Christus, die gij gezonden hebt. Johannes 19, vers 30. Christus had het werk dat hem te doen was gegeven voleindigd. Hij had God op aarde verheerlijkt en hij had de naam van de Vader geopenbaard. Hij had hen bijeengebracht die zijn werk onder de mensen zouden voortzetten. En hij zei: Ik ben in hen verheerlijkt en ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals wij. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook door hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij alle één zijn. Ik in hen en gij in mij. Dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt, en dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Johannes 16, vers 33. Zo geeft Christus, met de woorden van iemand die goddelijk gezag heeft, zijn uitverkoren gemeente over in de armen van de Vader. Als een trouwe herder vergadert hij de kudde in de schaduw van de Almachtige, in de sterke en veilige schaapskooi. Hem wacht de laatste strijd met Satan en hij gaat uit die tegemoet.